Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst, best verkochte boek op dit moment, nieuw binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren, voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Leef je mooiste leven podcast. Waarin ik het vandaag wil hebben over succesvol jong ondernemerschap. Ik ben altijd onder de indruk als er jonge ondernemers zijn. Studenten die goede ideeën hebben en dat idee dan ook weten om te zetten in realiteit, in praktijk. Het komt heel vaak voor dat er mensen zijn die zeggen, ik heb zoveel goede ideeën, waarvan ik dan meestal roep, voer er één uit en doe dat goed. Je hebt er niet 1000 nodig, je hebt maar 1 goed idee nodig. En het probleem is bijna altijd bij heel veel mensen, het doen. En als je heel goed even doorvraagt, blijkt dat de meeste ideeën niet echt ideeën zijn, maar vage wensen. Ja, ik zou ook wel iets willen doen om de wereld te veranderen. Dat is niet echt een idee. Sommige mensen komen wel tot iets praktisch. En een van die mensen die is er vandaag in de podcast, Julian Achterberg. Een hele goede dag, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Jij deed mee met de Junior Masterminds afgelopen jaar. Zodoende kwamen we een beetje met jou in contact. Mm-hmm. En toen zag ik je ineens op televisie bij The Dragons. En ik zag ineens heel veel publiciteit voorbij komen. En toen dacht ik van wauw, dit is een bijzonder verhaal. Daar wil ik meer van weten. Vandaar dat ik graag nu een podcast met je wil opnemen. Laten we heel even teruggaan om een beetje te schetsen wie je bent. Dat mensen weten wie de man achter Julian is. Je hebt gestudeerd aan de TU in Delft.
Mm-hmm.
Dat is juist. Klopt, ja. Wat heb je daar gedaan?
Ja, ik heb daar industrieel productontwerpen gestudeerd. En ben vervolgens in het robotica lab verder gegaan. Als klein jongetje wilde ik altijd al uitvinder worden. Willy Wortel van Dukstad was mijn grote voorbeeld. En daarom heb ik ook al vanaf kinds af aan was ik bezig met dingen bouwen. Dat waren zeepkisten, boomhutten tot en met luchtdrukpistolen. Die ik uit elkaar haalde. En toen was het voor mij al heel snel heel logisch om uiteindelijk naar de TU Delft te gaan en eigenlijk de uitvindersopleiding industrieel ontwerpen te gaan doen. En daar heb ik ook met mijn passie voor robots die uit films als Star Wars en Transformers voortkomen. Ik kon alle figuren uit Star Wars opnoemen. Ik moest in mijn leven robots gaan bouwen. En dat is gelukt.
Ik herken heel erg wat je zegt, want ik had het zelf ook met knopjes en elektriciteitskabeltjes in elkaar knutselen om studio's te bouwen voor radio. Maar kan je uitleggen wat er dan, als je zo jong, klein bent, wat er dan met je gebeurt, waar die passie vandaan komt? Wat is dat? Is dat uit te leggen?
Ja, ik denk, het is moeilijk uit te leggen. Het is iets wat denk ik wat in je zit, wat je als passie zou kunnen noemen. Maar het zit in mijn DNA denk ik om dingen te maken. Het gevoel van creatie en het feit dat je controle kan hebben op de fysieke omgeving om je heen en daar iets kan maken, wat je kan vasthouden, wat je kan laten zien. En die drang om te creëren. Dat zat er altijd al in. Dus ik heb ook veel muziek gemaakt. Ik heb op tekenles gezeten. Er moest altijd iets gemaakt worden. En ik vond het met name interessant als dan ook elektriciteit en programmeren de mogelijkheid gaven om voorwerpen te laten bewegen. In plaats van dat het een statisch iets was. Dus ik was altijd aan het onderzoeken met nieuwe programma's. En ik zat met de nieuwste Photoshop of met mixpanelen. Ik was altijd dingetjes aan het creëren. En dat is gewoon een hobby. En dat is ook een kernwaarde van mij. Dus daar leef ik naar. Het woord creatie betekent voor mij iets waar ik mijn keuzes dagelijks op baseer.
Wat zijn jouw kernwaarden? De belangrijkste 3, 4, 5?
Ja, ik heb er 5. Die ik eigenlijk heb achterhaald door te kijken van joh, hoe heeft mijn leven eruit gezien en de pieken en dalen, wat kwamen daar voor lessen uit voort? En de waardes die ik heb, die zijn liefde, avontuur, creatie, bijdragen en groei.
Mooi. Nou, dat is denk ik ook wat je doet, bent gaan doen met het bedrijf. Ik kijk nu op de website. Somnox, somnox.com. En daar zie ik heel veel mensen. Jij, Stijn, Wouter, Job. Nou, ga zo maar door. Het is echt een gigantisch team. Hoeveel mensen werken er nu bij jullie?
Ja, we hebben nu denk ik 20 mensen die echt bij ons in dienst zijn. En ook op kantoor hier in Rotterdam hun werk doen. Maar we hebben ook mensen in het buitenland zitten. Die we de komende tijd ook op de website gaan plaatsen. Dus we groeien dit jaar naar mannetje of 30, denk ik. Ja.
Jij bent net 26 geworden. Hoe oud was je toen je begon met het idee van wat nu het bedrijf is geworden?
Ik was toen der tijd 21 jaar oud, denk ik. Of 22 misschien. Het is ondertussen, we zitten bijna aan ons 5-jarig jubileum van Somnox. En het was ook echt tijdens mijn studententijd dat ik met de uitvinding kwam van een slaaprobot. Dat was toen der tijd omdat mijn moeder erg slecht sliep. Ik was robots aan het maken en wilde kijken of ik iets voor haar kon doen wat een natuurlijke oplossing kon bieden. En zodoende is er in die 5 jaar heel veel gebeurd. Want het was eigenlijk helemaal niet de intentie om een bedrijf te starten. Het idee was echt puur om haar te helpen. En wij kregen de ruimte binnen de universiteit om met zo'n probleem bezig te zijn. En met hele gekke ideeën te komen. Zoals een robot die je zou moeten helpen slapen. Maar dat bleek op een gegeven moment, na heel veel prototypes en iteraties, tot iets te komen wat daar echt hielp. En niet alleen haar, maar ook anderen. Dat we eigenlijk wel moesten om een bedrijf te starten. Want het zou zonde zijn om zo'n uitvinding in de kelder te laten verstoffen. En zodoende zijn we dus de reis begonnen om van ingenieur naar ondernemer te gaan. En van een prototype naar massaproductie. Van massaproductie naar marketing en een bedrijf en een businessmodel. En een financiering daarbij vinden. Dus dat is alweer zo'n 5 jaar geleden.
Maar je begint in je eentje, want die mannen die mede-founder zijn, waren dat medestudenten op de TU?
Ja, correct. Dus dat is in die zin best bijzonder. Dat mijn co-founders zijn eigenlijk studiegenoten die samen in dat project meededen. Dus ik begon niet alleen. Ik was met vier medestudenten, Job, Wouter en Stijn. En met ons vier zijn we dus eerst die prototypes gaan maken en zijn ook met ons vieren doorgegaan. Hebben uiteindelijk ook onze studie stopgezet om verder te gaan met dit bedrijf. En zijn met z'n vieren dit avontuur aangegaan.
En jullie hebben alle vier de studie niet afgemaakt?
Ja, we hebben ons bachelor gehaald, maar in onze master, daar hebben wij allemaal gezegd van, hey, het loopt zo goed met het bedrijf, er is zoveel vraag naar. Waarom gaan we in hemelsnaam voor dat papiertje als we vandaag de dag al mensen kunnen helpen met een technische uitvinding? Dus het viel.
En hoe reageren ze daar dan op de TU op? Daar ben ik best wel benieuwd naar.
Nou ja, kijk, het doel van een universiteit is uiteindelijk om mensen op te leiden die hun masterdiploma halen en daarna een technische baan kunnen genieten bij een Philips of iets dergelijks. En er is steeds meer een trend gaande dat ze ook ondernemerschap willen stimuleren. Maar er was nog wel even een spannend moment waarbij ze konden beslag leggen op een deel van het IP dat wij hadden. Dus er is een soort paradox, zou ik zeggen, van enerzijds willen ze gewoon dat jij netjes hun lesprogramma's volgt en niet vroegtijdig je studie afbreekt. En dat je daarna je master haalt, huisje, boompje, beestje, een beetje het script wat in Nederland wordt geleefd. En anderzijds willen ze ook de uitvindingen die worden opgedaan, want er worden fantastische ideeën bedacht binnen de universiteit, naar de markt brengen. Maar tegelijkertijd is er een regeling dat zij beslag kunnen leggen op het IP, het intellectueel eigendom van het idee dat je daar hebt. Dus het werd niet gelijk in dank afgenomen. Omdat wij nogmaals de studie dus gingen afbreken om hiermee verder te gaan. Maar wij zijn binnen Yes Delft, dat is een incubator op de campus, gefaciliteerd met de tools om van dat idee dat we hadden ook toe te werken naar een businessmodel. En in die zin heeft de universiteit ons wel kunnen helpen, omdat zij Yes Delft, de incubator, ook mee financieren.
Er zit dus een incubator op het terrein, op de campus, die, als ik het goed begrijp, goede ideeën van studenten in de eerste start-up fase kan financieren.
Zo zou je het kunnen zien, ja. Dus ja. Zij helpen, je kan letterlijk van waar je normaal in de studiebanken zit, vier verder gebouwen verderop, is er gewoon een fysieke plek waar trainingen worden gegeven over hoe moet je pitchen, hoe haal je geld op, hoe doe je marketing. En zo bieden ze dus wel degelijk een plek, die overigens een losse entiteit is van de universiteit, dus het wordt ook gerund door een ander bestuur. Om jou van student ofwel onderzoeker of PhD'er naar een marktwaardig concept te gaan. Ja.
Ja, want wat je net zegt, dat is een heel belangrijk onderdeel. Het is enerzijds, je bent technisch student, dus je kan misschien wel een robot bedenken. Maar vervolgens wordt dat iets. En dan is er geld nodig om dat door te ontwikkelen en te gaan marketen en wereldwijd uit te rollen. Dan heb je geld nodig en de meeste mensen hebben geen idee. Dat zijn ook de vragen die ik heel vaak krijg van ondernemers. Hoe kom ik dan aan geld? Wat moet ik daarvoor doen? Maar dat hebben ze jullie geleerd. Wat kan je daar een beetje iets over vertellen? Wat leer je dan? Wat vertellen ze dan? Waar moet je op letten?
Ja, ik denk dat ze in het beginsel heel erg goed zijn in jou in je kracht zetten. En door te zeggen, wat je hebt bedacht, is dat iets wat iemand wil. Wil iemand daarvoor betalen? Ik denk dat de kernvraag is die ze gelijk aan jou stellen. En inderdaad,
dan zeg jij ja, want anders had je het niet bedacht.
Ja. Nou ja,
dat zegt iedereen. Dus. Maar dat wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk behoefte aan zoiets is.
Precies. Dus zij zeggen, nou ja, heel leuk dat jij dat vindt. Maar bewijs dat maar eens met data. Ga maar eens omzet draaien met dat concept.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
Wij hebben een Kickstarter opgezet. Dus dat is eigenlijk een crowdfunding campagne waarbij we de voorverkoop hebben gedaan van het concept zelf. Dus wij hebben gezegd, je mag hem al kopen. Bestaat nog niet. En dat geld wat je in dat product stopt, dat gebruiken wij om de productie op te zetten. Dus eigenlijk een veredelde vorm van voorverkoop. Mm-hmm. Terwijl
niks. Je had wel een website gebouwd.
Wel een website gebouwd. We hadden al prototypes. Er waren al filmpjes. Dus we hadden al wel wat geïnvesteerd. Maar er was nog geen verkoopbaar product. Maar ook al hadden we nog niet eens het product, hebben we het al wel weten te verkopen. En dat is natuurlijk een hele mooie validatie voor het feit dat mensen daar euro's voor willen betalen. En dat is misschien wel de belangrijkste indicator of iets vatbaar is voor de markt. Dus voorverkopen zijn denk ik de sleutel.
Ja, het is gewoon een heel slim concept om eigenlijk je eigen groei te financieren. En die mensen betaalden upfront al, dus je had het geld op de bank staan.
Ja, we hebben bijna 500.000 toendertijd opgehaald via crowdfunding. Dus dat was best fors. En dat waren mensen die uiteindelijk 1,5 jaar hebben moeten wachten totdat dat product bij hen kwam. Mm-hmm. Dus dit is heel bijzonder dat zo'n platform dat biedt.
Hoe wisten die mensen van jullie bestaan af?
Nou, we hebben flink de media opgezocht. Dus we kregen heel veel media aandacht toen wij onze eerste publicatie hadden gedaan. Daar had de Times had het opgepakt. Er waren nog een aantal andere media die hier op insprongen. En toen was eigenlijk onze mailbox vrijwel direct geëxplodeerd. Het was een studentenmail en er allemaal mensen die mailden van, joh, ik zit nu aan de pillen. Ik ben misschien, het gaat gewoon niet goed met mij. En die slaaprobot die jullie hebben bedacht, dat lijkt me wel wat. Kan ik hem kopen? Dus wij hadden al op een heel vroeg stadium, zonder dat we daar allemaal slimme funnels en marketingpraktijken hadden, een hele grote e-maillijst opgebouwd die wij konden aanschrijven om het product te kopen of voor verkopen in dit geval. Mm-hmm. Dus op die manier, ja.
Zijn jullie ook heel gericht gaan zoeken van, nou ja, we hebben een robot gemaakt voor mensen die moeilijk slapen. Die doelgroep is wel te achterhalen, denk ik. Op een of andere manier moet je daar wel een beetje richting kunnen krijgen waar die mensen vindt. Hebben jullie het ook gedaan dat je echt bent gaan zoeken? Heel gericht van wie is onze potentiële klant?
Ja, nou kijk, het fijne is dat we het bedrijf echt zijn gestart met de missie om in ons geval familieleden te kunnen helpen. In mijn geval mijn moeder. Dus we hadden al een hele grote inzichten rondom de doelgroep. Wat lezen ze, wat ruiken ze, wat horen ze, wat proeven ze. Dus daar was al heel veel kennis. We maakten het product feitelijk voor onszelf. Dus doordat we die empathie hadden met de eindgebruiker, konden we ook heel snel al zeggen van, nou ja, dan is dus dat magazine eentje die sowieso gelezen wordt door deze doelgroep. Dan is die Facebookgroep een belangrijke om waardevolle content in te plaatsen. En op die manier hebben we denk ik heel gericht de juiste doelgroep met de juiste messaging ook weten te vinden. En is die voorverkoop zo succesvol geweest?
Ja, want daardoor konden jullie jezelf verder voorfinancieren.
Ja.
Waar was dat geld voor nodig?
Ja, om eigenlijk van een prototype dat met 3D-printers werd gemaakt en waarvan je er één per week kon maken, naar een massaproductie te gaan. Dus dat we er echt duizenden konden maken. We moesten investeren in matrijzen, assemblagelijnen, personeel, marketingcampagnes, de verpakking, de verzending.
Maar hoe gaat het? Je gaat nu heel snel, maar dan je gaat geld ophalen omdat je weet dat je dit wilt gaan doen, maar wie gaat dan die robot maken? Wie gaat die productie doen? En de materialen? En waar haal je dat vandaan? En hoe werkt zoiets?
Ja, nou, dat was een enorme opgave. Want dat is inderdaad. We hadden dat nog niet eerder gedaan. Hè? Dus in die zin waren we bewust onbekwaam van hetgeen wat we moesten doen. En toen hebben we onszelf de vraag gesteld: wie is er nog meer in deze wereld bezig met mensen helpen slapen? En al vrij vroeg kwam Auping om de hoek kijken, de beddenfabrikant die circulair matrassen produceert. En toen hebben wij hen aangeschreven van: joh, wij hebben hier een concept. Wij maken ook gebruik van zachte stoffen en schuim. En dat hebben jullie. Dat kunnen wij weer goed gebruiken voor de robot die wij maken. En uiteindelijk hebben we met hun een partnerschap afgesloten waar zij de productie van ons in handen hebben genomen. Dus in de fabriek van Auping in Deventer, het is een Nederlands bedrijf, worden nu ook slaaprobots ontwikkeld. En zo hebben we eigenlijk wij de innovatie kunnen opdoen, het concept kunnen bedenken, de technische tekeningen. En heeft Auping de vertaalslag samen met ons kunnen leggen naar een produceerbaar geheel.
En dan bel je die mensen gewoon op met je idee.
Ja. Ik heb op LinkedIn gekeken. Ja. Ja, zo simpel is het.
LinkedIn,
ja.
Hè?
Ja, LinkedIn. Kijk, LinkedIn, dat zei van Dan Pena, die zei dat ook heel mooi. Van mensen zitten daar om zaken te doen. En die mensen zijn ook benaderbaarder dan je denkt. Dus ik heb gewoon gekeken, wie doet er innovatie binnen Auping? Die heb ik aangeschreven. En de volgende dag hadden we een meeting, prototype meegenomen. En nou, dat is gewoon heel snel gegaan. Ze zagen er gelijk iets in, gaven een eerste budget om een prototype te ontwikkelen met de materialen die zij hadden. Daar waren ze van onder de indruk. Toen kwam die media aandacht en toen gingen zij, wilden zij verder. Want zij zagen hier ook dat er iets bijzonders gebeurde. En zonder hen was het ons nooit gelukt om te staan waar we vandaag de dag staan.
Nee. Nou, mooi. Dus je had direct een goede partner. Je had geld en toen moest je natuurlijk ook nog aan mensen zien te komen die je team zouden versterken. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, nou, het voordeel was dat wij heel veel in de media waren. Hè. Dat was ook echt onze marketingstrategie. We gaven geen euro uit aan advertenties. Alles werd organisch via de pers eigenlijk tot ons gekomen. Dus we hadden al best wel een goede bekendheid binnen Delft. En nou, ik was zelf nog student, dus praktisch al mijn vrienden waren technische nerds. Dus ik kon op de campus heel snel aan recruitment doen. Ik heb wat dat betreft, in het begin hebben we ook nog nooit iemand uitbetaald. Hè. Iedereen deed vrijwillig, omdat ze in de missie geloofden. Ze hadden ook mensen die ze kenden die slecht sliepen en daarmee misschien ook andere problemen in het leven ervaarden. Dus we konden op basis van de missie, de media aandacht en het feit dat ik zelf nog praktisch een heel netwerk van studenten had, technisch talent inwinnen. Dus ik had programmeurs die bij ons konden komen. We zaten letterlijk op de campus. Dus naast de studies werd er dan vaak bij ons tot laat in de avonduren nog doorgeprogrammeerd. En zodoende hebben we dat in het begin gedaan. Dus zonder dat we veel te besteden hadden, konden we toch aan het talent komen, weliswaar junior, om ons te helpen. En toen we eenmaal budget hadden, ja, toen zijn we natuurlijk wat forsere profielen gaan vinden die ons ook kon helpen in gebieden waar wij zelf niet zo goed in waren of gebieden die we niet leuk vonden. Denk aan finance, denk aan marketing. Daar waren wij nog niet in bekwaam. Zodoende hebben wij dus echt gezegd: joh, we hebben hele goede mensen nodig. Want wat wij hier willen doen, dat is zo'n grote droom en het is zo'n complex product. Er zit een mobiele app bij, er zit een robotisch gedeelte in met sensoren en bewegende onderdelen. Het moet consumer-proof zijn. Het is eigenlijk kunnen alle universiteiten kunnen iets bijdragen aan de droom die wij hier hebben. En dan moeten we de beste mensen hebben. Dus we hebben heel veel boeken gelezen over recruitment en hoe je dat nou aanpakt. En ja, daar zijn we ook heel vaak op ons bek gegaan. Want er is een oud gezegde: ik wens je veel personeel. Mm-hmm. Ik snap steeds vaker waar die vandaan komt.
Ja.
Dus,
maar je zegt, jullie zijn regelmatig onderuit gegaan. Wat heel gebruikelijk is en wat goed is. Hè. Ik wens altijd iedereen om zo vaak mogelijk op je bek te gaan en zoveel mogelijk weerstand te ervaren en obstakels te moeten overwinnen Want dat maakt je namelijk succesvol. Daar leer je van. Als het allemaal vanzelf gaat, dan... ik ken echt niemand die succesvol is geworden omdat het allemaal vanzelf ging. Dus hoe meer problemen, hoe beter, hoe groter je slagingskans. Maar waar liepen jullie tegenaan?
Ja, daar zouden we een losse podcast aan kunnen wijden. Maar ik denk een paar highlights. Kijk, we zijn een paar keer bijna failliet gegaan. Je zult toch zien dat het was heel leuk dat we 5 ton op de bank hadden staan in het begin. Maar om te maken wat wij doen, is 5 ton helemaal niks. Dat is echt heel snel op. Hè? Want die matrijzen alleen al kosten een paar ton. Nou, dan moet je ook nog een kantoor en een paar werknemers. En dan is het gewoon in 3 maanden weg. Dus, nou ja.
Deed iemand jullie financiële management?
Ja, dat was mijn programmeur die dat deed.
Maar was dat iemand... Ik bedoel, ik stel mijn vraag verkeerd. Was er iemand die daar deskundig in was om jullie financiële management te doen?
Nee, toen der tijd niet. Hè. Dus dat was gewoon echt... we woonden zelf nog... we hadden nog een studielening.
Nee, het is heel herkenbaar. Dus daarom vind ik het leuk om dit verhaal te horen. Want dit is eigenlijk hoe het heel vaak gaat en waar het ook misgaat.
Ja.
Hoe heb je het opgelost met die finance?
Ja, dus we hebben uiteindelijk ook weer via Yes Delft eigenlijk die incubator experts aan ons gebonden. Die hier wel de nodige know-how over hadden. He, dus mensen die konden weten hoe waarderingen werken, hoe geld ophalen werkt, subsidies. En we hebben ons na veel maanden onszelf niet te hebben uitbetaald. En zelf slapeloze nachten te hebben ervaren. Ja. Want ja, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Als je tegen je personeel moet vertellen. Het salaris gaat gewoon niet lukken deze maand. Nee. Is het ons gelukt om een bankaire lening af te sluiten. En hebben wij daar onszelf weer kunnen herreizen. Om vanuit kracht geld bij een investeerder op te halen. En zodoende met subsidies en ook tevens prijzengeld. We hebben heel veel competities meegedaan. De Philips Innovation Award hebben wij gewonnen. En zo zijn er nog een paar waar ook een prijs of een geldbedrag aan vasthangt. Dus we hebben heel lang gebootstrapped, zoals dat heet. Hè. Zonder aandelen uit te geven hebben wij de eerste 3 jaar onszelf weten te financieren met subsidies, prijzengeld. Door onszelf als spookstudent in te schrijven. En via Duo toch onze lening te kunnen aanvragen. Terwijl we eigenlijk helemaal niet studeerde. De eerste 3 jaar in een studentenhuis ook blijven wonen. En zodoende konden we met heel weinig geld veel waarde creëren.
Ja. Je zegt je kreeg een bankfinanciering. Naar hoeveel banken zijn jullie gegaan voordat je het geld kreeg?
Dat ging eigenlijk verbazingwekkend makkelijk bij ons. De cliché is waarschijnlijk dat je naar 10 banken moest. Maar wij hadden het in 1 keer hadden wij raak. De Rabobank was bij ons heel supportive. Die dat is echt zo. Ze hebben ons echt in een heel vroeg stadium, waar eigenlijk geen enkele andere bank onze lening wil verstrekken. Omdat je had nog geen omzet. Hè, dus pas als je winst maakt, willen ze vaak een lening verstrekken. Maar ze hadden een speciaal instrument geïnstalleerd. Iets van de innovatielening heette het. En zodoende hebben wij toch een fors bedrag kunnen lenen.
Om en erbij, wat voor bedragen moet je aan denken dan?
Ja, dit ging geloof ik toen om 2 ton. Was dat? Maar dat was voldoende voor ons om de runway, hè, dus de periode om voor te borduren op de cash die je hebt.
Wat goed, joh. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk in mijn hele leven veel financieringen bij Rabo gekregen ook. Weet je, toen ik met mijn allereerste bedrijf begon, toen met Future Active, toen denk ik dat ik 500.000 kreeg van ING. Mm-hmm. Gewoon puur op een heel goed verhaal en... blauwe ogen en de absolute overtuigingskracht. En ik kwam toen net van Den Peña en die zei, je gaat niet dat bankgebouw uit voordat iemand getekend heeft dat je het geld krijgt. Nou, dat was mijn missie. En ik wist echt niet beter. Ik weet nog heel goed, was Martin, directeur van de ING in Amersfoort. En die gaf me ook echt dat geld.
Wauw.
En later ben ik, moet ik wel zeggen, via netwerken, weet je, via... zo gaat dat in de praktijk vaak. Je kent andere ondernemers. Laat ik zeggen, ik was jouw leeftijd en de ondernemers die ik kende, die waren net zo oud als ik nu ben, zo'n beetje begin 50, half 50. En die introduceerden mij dan bij hun bankrelatie. En dan heb je wel al een streepje voor, want dan is er een bepaald vertrouwensband. Ik moet zeggen, Rabobank heeft me echt wel vaak bedragen, zo van wat je zegt, 2 ton, 4, 5 ton geleend. Mm-hmm. En die hebben me heel vaak, ook in zo'n situatie die jij beschrijft, gered om zo'n doorstart te kunnen maken, om daarna echt... Of veel financiering op te halen. Of in elk geval de boel zo te structureren. Dat je daarna weer echt solvabel bent dat ze erin geloven.
Ja.
Wow, een goed verhaal, man. En dan wat ik leuk vind om te horen, en dat is ook een beetje het leergedeelte in deze podcast. Wat zijn de dingen waar je tegenaan bent gelopen waarvan je zegt, nou, dat zou je nu niet meer doen, omdat je die ervaring hebt. Maar toen we die ervaring niet hebben we wel deze fouten gemaakt verder.
Ja, het zijn er talloze. Ik denk dat de belangrijkste twee die ik echt op het hart zou willen drukken als ik mezelf 5 jaar geleden in een tijdmachine kon spreken, zeg maar. Dan zou de eerste zijn op de mensen waarmee je werkt. Je moet echt heel selectief zijn in met wie je samenwerkt. En zeker aan wie je misschien ook een deel van de aandelen geeft. Of een contract geeft wat toch fors is. Want ja, ik vind de manier waarop we mensen aannemen. Hè, je spreekt elkaar 3 keer, je solliciteert. Je hebt een keer een maandje proefperiode. Het is heel weinig om te kunnen zeggen of iemand echt past bij de cultuur. En bij de skills die hij heeft. En voor je het weet zit je met een iemand in het team die de rest van het team, die wel getalenteerd is en hoog in energie is, omlaag haalt. Ja. Dus de quote, hire slow, fire fast. Dat is er echt één die je moet leven. En wees liever kritisch dan dat je bij iemand zegt, het is wel oké, we moeten nu iemand hebben, laten we het maar doen. Nee, je moet gewoon bij iedereen kunnen zeggen van, yes, deze persoon die is zo goed, kan niet wachten tot hij begint. En als je dat niet hebt bij iemand, dan moet je het eigenlijk gewoon niet doen. Nee. Dat is denk ik één waar wij in het begin wel zijn tegen aangelopen. Want je groeit zo snel dat je heel snel, zeg je sneller ja tegen iemand. Want ja, dan is dat maar door iemand opgepakt. En dan ga je de fout in.
Het is herkenbaar, want dit hebben wij bij Meditation Moments ook. Dat we veel nieuwe mensen nodig hebben, bijna wekelijks. En die selectie is niet eenvoudig om de goede mensen te vinden. Maar ook de mensen die echt in je team passen, dat het goed voelt. Die allemaal dezelfde drive hebben. Maar even terug naar, want je zou ook met die aandelen, dat hebben wij natuurlijk ook gehad. En dat heb je altijd als er een bedrijf is. En zeker, want dat is vaak een gevaar, als je begint met vrienden, studenten, je gaat aandelen verdelen, dan wordt dat heel vaak heel makkelijk verdeeld. En dan kom je er na verloop van tijd achter dat die verdeling niet helemaal juist was. Mm-hmm. Hoe is dat bij jullie? Hoe heb je dat gedaan? Of heb je er van tevoren goed over nagedacht?
Nou, we hebben wel van tevoren echt goede statuten laten opstellen. Dus dat hebben we ook, daar hebben we in geïnvesteerd. Dat maakt op dat moment denk je van, waarom stop ik daar in hemelsnaam geld in? Want een statuten en aandelen zijn vooral gebaseerd op het moment dat het fout gaat. En in het begin ben je juist euforisch en ben je idealistisch en blij. En denk je dat je met elkaar de komende 10 jaar de wereld verovert. Maar die statuten zijn er uiteindelijk om je te beschermen als het fout gaat. En daar hebben we op zich in het begin dus in ons laten adviseren. En hebben we als founders wel alles gelijk met elkaar verdeeld. Zodat er ook niet een bepaalde afgunst was naar elkaar.
Nee.
Maar na verloop van tijd, we zijn nu 5 jaar bezig, zie je toch dat de een misschien meer dan de ander in het verhaal gelooft. Of de een wil naar het buitenland, de ander wil misschien een huis, de ander wil kinderen. Wat invloed heeft op je inzetbaarheid. Dus dat gaat op een gegeven moment wringen. Maar ik denk dat omdat we toch hebben gezegd, we beginnen gelijk, wel met de juiste statuten die daaronder liggen. Is het wel fair geweest. En is ook waar we nu vandaag de dag staan. Is dat in ieder geval met een gevoel van, hey, het is zoals het is. En we hebben dat van tevoren getekend. En waren ook heel erg goed bewust van de consequenties die er konden zijn.
Heel belangrijk.
Ja.
En je moet die afspraken maken voordat je gaat beginnen.
Ja, ik vond het ook heel mooi dat ook werd aangegeven in de masterminds van het jaarprogramma.
Ja.
Was dit een van de adviezen? En ik dacht echt, wat fijn dat iemand dat zegt. Want dit wordt zo vaak overgeslagen.
Ja, klas die we met Alco van der Breeuwen gedaan.
Juist.
We hebben dit heel duidelijk uitgelegd. Ja, dat is. We zien gewoon dat het te vaak fout gaat. Bij kleine ondernemingen, maar ook bij ondernemingen die op een gegeven moment 10, 20, 50 miljoen waard zijn. Weet je, als er dan ruzie komt, dan is er een andere ruzie dan wanneer je vooraf heel duidelijk de afspraken maakt als het nog niet zoveel waarde heeft. Dus ik vind, jullie hebben zoveel goede dingen gedaan. Wie heeft je geadviseerd om dit advies in te winnen? Of was dat echt een beetje.
Ja, nou, ook dat is echt wel te danken aan Yes Delft. Hè. Dus het mooie van
Yes
Delft.
Dus dat is echt wel een goede club dan, hè?
Absoluut, absoluut. Ja. En Y Combinator is de Amerikaanse tegenhanger, hè, waar ook Airbnb en Uber uit voort zijn gekomen. En het idee daarvan is ook, net zoals bij Yes Delft, het is een club gerund door andere succesvolle ondernemers. Dus ik ben vanaf het moment dat ik begon daar in contact gekomen met ondernemers die hun bedrijf voor meerdere miljoenen al hadden verkocht. Of met ondernemers die in een groeifase zaten waarbij ze wereldwijd zelf acquisities aan het doen waren. Dus ik heb via dat netwerk ook andere mentoren eigenlijk weten te vinden die me hebben geadviseerd. En dat is denk ik iets wat los van zo'n incubator of zo'n plek die dat dan faciliteert, iets wat ik ook iedereen echt op het hart zou drukken. Van, zoek iemand die verder is dan jij, die het al een keer heeft gedaan en die kan jou navigeren om de valkuilen te ontwijken.
Ja. Daarom vind ik het zelf ook leuk om die junior masterminds te doen om mensen zoals jij weet, als er mensen zijn met dit soort vragen, om die te kunnen helpen en te begeleiden. Maar dit is ook echt voor ons wel de reden dat we Maximum Potential Business doen voor die ondernemers die met dit soort vragen zitten of eigenlijk geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken.
Ja.
Of toch, ook al ondernemers van de week sprak ook weer een toch wel een serieuze ondernemer die dan bezig is om zijn bedrijf te verkopen en me belt en zegt, ik zit even met een dingetje, mag ik wat advies hebben? Ik heb bedrag X gevraagd, ging om een paar miljoen, dat is echt wel een significant bedrag. Hij zegt, ik heb eigenlijk mondeling nu al toegezegd dat dit de deal is. Een bedrag, niet een percentage, niet een formule op basis van de omzet en de winst, maar gewoon een fixed fee. En hij zegt, ik ben er eens even echt ingedoken, maar wij doen het dit jaar zo goed dat eigenlijk is mijn waarde bijna twee keer zoveel als waarvoor ik het nu mondeling heb verkocht.
Oh.
Ik zeg, ik ben dan wel zo van, als je het mondeling hebt verkocht, is dat wel is een afspraak. Daar moet je aan houden. Maar van de andere kant vind ik ook dat je een legitieme reden hebt, ondanks dat je volledig dom hebt gehandeld. Hè? Want je hebt er geen corporate finance bij gehaald, je hebt er geen advocaat bij gehaald. Je bent gewoon helemaal zelfstandig. Hoe kunnen mensen nog steeds denken dat ze bedrijven kunnen verkopen of financieringen kunnen ophalen zonder dit soort deskundigen om advies te vragen? Die heb je nodig om dat traject te begeleiden. Ik zeg ook, als je een huis gaat bouwen, dan ga je toch zelf ook niet al het metselwerk en het loodgieterswerk en alle tegelzetter. Dat ga je toch ook niet helemaal zelf doen. Daar heb je toch mensen voor. Mm. Dat is niet anders dan in dit geval. Deze man had dus bijna zijn bedrijf voor de helft verkocht. En die hebben een beetje kunnen helpen en bijsturen en met wat coulance ook van de kopende partij. Is dit toch wel tot een goed einde gekomen? Maar ik denk van die hulp. Eén, vraag om die hulp. En als je niet weet dat je hem nodig hebt, you don't know what you don't know. Volg dit soort programma's. Of ga af en toe eens naar een seminar waar je dit kan leren. Of zoek een business coach. Business coach vind ik altijd weer een beetje verkeerde naam. Je moet eigenlijk ervaren ondernemers zoeken. Gewoon die het, wat exact. Jij net ook zegt, die het zelf gedaan hebben of aan het doen zijn. Die weten hoe het gaat. Maar ik ben zo trots. Ik bedoel, ik heb er niks aan bijgedragen, maar ik ben zo enorm trots hoe jullie dit doen. En ook hoe slim en smart, ondanks dat je natuurlijk tegenslagen hebt gehad. Wat was je grootste hobbel die je moest nemen, achteraf gezien?
Poeh, de grootste hobbel. Dat is denk ik het goed.
Of waar je misschien het minst op voorbereid was.
Mm-hmm. Moet ik even goed over nadenken hoor, voor dat antwoord. Het zijn namelijk zoveel hobbels dat ik denk dat in the end is ondernemen een spel van de geest, een mindset. Nou goed, daar heb ik aan jouw boek heel veel aan gehad. Dus je zegt, je hebt er niks aan bijgedragen, maar jouw programma's en jouw boeken, die heb ik in het begin, 5 jaar geleden, al gelezen. En die brachten mij echt veel steun om juist de mindset die ik had met de challenges die je doorloopt. Want er gaat zoveel mis. Eigenlijk ben je een volstrekte idioot om te ondernemen. Want er is een kleine slagingskans. Je krijgt geen geld. Iedereen zegt dat je maar gewoon een baan moet nemen. Alles is tegen je in die zin. En toch denk jij vanuit een bepaald radicaal idee dat je het toch kan doen. Dus er is eigenlijk al een steekje los bij je als ondernemer. En om dan zelfs als je voor de heetste vuren staat, laat het een faillissement zijn dat ze zitten dreigen. Laat het hetgeen zijn dat je misschien meer het salaris kan betalen voor de mensen die je hebt aangenomen en die nu hun kinderen bij wijze van voeden en afhankelijk zijn van jou. dat zijn zulke moeilijke momenten dat uiteindelijk, en dan gooi ik even alle hobbels op één grote hoop, is dat het moeilijkste om mee om te gaan. Om dagelijks voor jezelf te kunnen zorgen, jezelf op één te zetten, een goede energie, goede vitaliteit, investeren in gezondheid. Ja. En dat niet ten koste te laten gaan van wat er ook gebeurt in die onderneming. Want je bent niet je onderneming. Het is een verlengstuk van jouw waarde. En ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke les is. Waar ik op een gegeven moment ook mezelf een beetje in verloor. Hè. Ik had lage energie. Ik was alleen nog maar bezig met mijn bedrijf. Ik ben vrienden daarin verloren. Een relatie is uitgegaan. Omdat ik op een gegeven moment alleen nog maar bezig was met die business. Maar als je zelf niet in je kracht staat. In zowel je energie als je gezondheid. Dan vervalt alles. Mm-hmm. Dus daar heb ik echt wel veel in geleerd. En ook middels het programma, hè, vanuit het vormen van je kernwaarden. Zorgen dat je gezondheid op orde is. En dat je daar met goede slaap, nou, daar waren we toevallig dan al mee bezig. Want dat is wat wij verkopen. Maar ook dat je wel blijft sporten. Ondanks dat je 1000 excuses hebt om dat niet te doen. Ja. Dat je niet weer pizza's bestelt voor je team omdat het weer 's avonds doorwerken is. Maar dat je een quinoa salade maakt. Ik noem maar even wat.
Nou, dit is denk ik ook wel veranderd hoor. Want als ik terugkijk naar toen ik begon. Toen ik 29 was. Ik had ook binnen no time een bedrijf met 150 man personeel. We deden natuurlijk heel veel acquisitie. Wat ik van Penja had geleerd met QLA. Mm-hmm. Ja, en wat jij zegt, het is zo herkenbaar. 1. We werkten dag en nacht. We hadden een topteam, het was gezellig. Maar er werd elke dag wel, laten we zeggen, minder gezond voer besteld. Het waren vaak pizza's of pasta's of Grieks. Er werd eigenlijk in die tijd, praat ik over de periode begin 2000, niet echt gelet op vitaliteit en energieniveau en gezondheid. Het was gewoon, het was beuken. Ja. En er stonden koelkasten vol met Red Bull. ik weet nog dat ik nam een bedrijfje over van 4 hele jonge, super enthousiaste, gedreven gasten. Die allemaal ook succesvol zijn geworden in later, toen ze wat ouder waren, in wat ze deden. Maar in de overeenkomst stond bijvoorbeeld dat ze een volle koelkast moesten hebben. Altijd met Red Bull en met Ben & Jerry's Ice. Dus een beetje dit soort bedrijven. En we hadden een playroom met PlayStation-achtige dingen, racemachines. Er was toen een mega populair spel wat er gespeeld werd. En we hadden een supersnel netwerk. Dus mensen vonden het ook fantastisch om ons te werken. Want dan konden ze de hele nacht, de hele avond, konden ze dat spel spelen. Dat is wel goed voor de vibe binnen een bedrijf. Mm-hmm. Maar ik merk wel, wij letten toen veel minder op onszelf. En op die gezondheid, dat is nu wel anders. Ik merk ook, als ik naar Meditation Moments kijk. We eten bijna allemaal vegetarisch. We eten allemaal gezond. Er wordt bijna geen alcohol gedronken. Ik ben daar bijna de uitzondering op de rest van het team. Je ziet wel dat de mindset en het bewustzijn van, nou ja, van de maatschappij, van mensen zoals jij. En ik dus inmiddels ook de laatste 8 jaar. Dus wel totaal veranderd. Waardoor de ondernemer ook verandert. Mm-hmm. En als ik kijk naar ondernemers van mijn leeftijd, beetje zo half 40 tot eind 50, dan zie je daar nog een hele grote groep die nog steeds ongezond eet, te veel drinkt, rookt en niet beweegt. En dus laag in hun energie zit. Ja. En daardoor vaak niet in staat zijn om met de problemen om te gaan. Die te snel in het zwarte gat duiken, wat helemaal niet nodig is, als je in die positieve flow blijft zitten. Wat heel goed te doen is, als dat maar een belangrijke kernwaarde voor je is. Ik vind dat tof om dat van jou te horen. Gaan jullie daar ook op een actieve manier mee om binnen het team? Dat je het over dit soort dingen hebt? Of is dat wel van ieder voor zich?
Nee, zeker. Kijk, ik denk ook, net als wat je aangeeft bij Meditation Moments. Hè, het is een bedrijf met een missie die de wereld echt beter wil maken. Laat het zijn rust in je hoofd. Bij ons is het beter slapen. Ja. Dus als je dan mensen hebt die Red Bull drinken en gaan gamen tot midden in de nacht. Dan is er iets heel erg fout. Dan zit er een afwijking in wat je missie is, wat je vertelt en wie je bent. Ja. Dus wij hebben bijvoorbeeld op kantoor letterlijk powernap kamertjes. Dus je kan bij ons slapen als je wilt tussen de middag. We beginnen de dag door aan elkaar te vertellen hoe heb je geslapen. Dat doen we met een stand-up. We doen regelmatig ademsessies samen. Dus dan gaan we met z'n allen bepaalde ademoefeningen doen. Dat doen we bijvoorbeeld bij de kwartaalmeeting die we ook vanmiddag zullen hebben. En dan gaan we echt onszelf activeren door met de ademhaling ons in een hogere energie te geven. Dus ook wat jij met de Bastrika hebt geleerd, doen we dan samen met het team. En ja, sommigen zullen dat raar vinden. Hè? Die denken van, nou, dat wil ik niet in mijn werk. Dat soort gekke dingen. En hoezo onzin slapen op de werkvloer. Maar de mensen die dat wel interessant vinden, die passen bij het merk. En dat vind ik ook branding wat dat betreft. Dus zo passen wij dat in. En er zijn nog meerdere voorbeelden. Maar deze zijn denk ik het meest tastbaar.
Wat een goed verhaal, joh. Het gaat dus over een slaaprobot. Eigenlijk het idee ontstaan om je moeder een beetje te helpen. Hoeveel mensen gebruiken op dit moment de robot?
12.000 mensen, denk ik.
Ja. Wereldwijd?
Ja, vooral in Nederland nog wel. Maar we zitten ook al in de US, de UK, Rusland en Japan. Dus ik denk dat, wat zal het zijn? 6.000 van die slaaprobots zijn in Nederland en de rest is verdeeld over deze landen.
Ja, dat is wat ook een beetje. De helft is Nederland, de helft de rest van de wereld.
Ja, maar moeten uiteindelijk, want Nederland is een klein kikkerlandje, naar buiten toe.
Wat zou je willen? Ja. Wat is het doel? Je wil iedereen die moeilijk slaapt, goed laten slapen.
Ja, onze missie is dat we 100 miljoen mensen willen helpen slapen in 2030.
Dat kan ik je een hand geven. Wow, 2030?
Ja, dat dus dat is heel snel. Ja. Maar dat betekent niet 100 miljoen producten verkocht. Nee. Dat betekent 100 miljoen mensen beter hebben helpen slapen door alles wat wij doen. Dus dat kan ook content zijn die wij aanbieden. Dat zijn de producten die wij aanbieden. Ja. Het feit dat we het taboe slapeloosheid bespreekbaar maken in de media. Dus zodoende dragen we daar aan toe. En we geloven, en dat is wetenschappelijk ook zo bewezen, dat een uitgeruste wereld is gewoon een veel mooiere wereld. Er zijn minder verkeersongelukken. Je wordt minder snel ziek, mentale gezondheid is beter. Er is zelfs een verband tussen het bruto nationaal product en het gemiddelde aantal uren slaap in een land. Dus zelfs de economie wordt er beter van. Zeker met alle recente ontwikkelingen in de wereld. Gezondheid als preventief middel dat zich uit in alle vlakken van het leven. Dat is wat wij heel erg zien in slaap. En daar komen we middels de ademhaling waar de slaaprobotje bij begeleidt.
Ja, want daar heb ik het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar je bent die robot gaan ontwikkelen. Wat maakt die robot zo bijzonder dat heel veel mensen daar baat bij hebben?
Ja, het is zo dat wij... De ademhaling, dat is eigenlijk de kernfunctie van de slaaprobot. Het simuleert een fysieke beweging die op en neer gaat. Dus je voelt een ademhaling. En die baseert zich op de ademhaling van de gebruiker. Dus sensoren kunnen meten welk ademhalingstempo jij hebt. En het maakt de vertaalslag om dat te synchroniseren. En het te vertragen naar een ritme dat therapeutisch werkt. Dus dat is 5 à 6 ademhalingen per minuut. En voor veel mensen, het is eigenlijk, je zou het kunnen zien in die zin als een soort vervolgstap of een complementair iets van Meditation Moments, waarbij jij mensen al begeleidt via audio om de juiste ademhaling te bieden, geven wij eigenlijk de haptische ervaring, dus de tastbare ervaring van als iemand zegt adem in, dan voel je adem in. Als iemand zegt adem uit, dan voel je adem uit. En er gebeurt iets heel bijzonders. Als je het namelijk voelt, is het net als een baby die op je borst ligt. Je voelt dat die ademhaling en die ga je dus onbewust overnemen. Dus wij kunnen mensen eigenlijk sturen naar ademhalingsoefeningen. Nou, er zijn talloze oefeningen beschikbaar. Hè? Ook van The Art of Living die daar veel van uitlegt. Nou, daar hebben wij ons op gebaseerd. Hè? Dus de pranayama, de Indische ademhalingstechnieken. Ja. En die passen we dus toe bij mensen die angstig of gestrest zijn. En die 's nachts liggen te piekeren. En het feit dat het zacht is en... met één knop aangaat, geeft mensen een manier om tot rust te komen en wel in slaap te vallen in plaats van een slaappil te pakken. Ja. En er is nog niemand anders die dat specifiek doet. En dat maakt het dus uniek. Ja.
En dat hebben jullie natuurlijk ook allemaal uitvoerig onderzocht. Wat zijn nou de 2, 3 meest voorkomende redenen die mensen opgeven waardoor ze niet kunnen slapen?
Ja, er zijn ontzettend interessante onderzoeken naar gedaan. Een heel veel voorkomend iets is slaapapneu. Dat is echt een medische aandoening waarbij je eigenlijk een soort van stikt gedurende de nacht. Daar hebben wij op dit moment nog niet de oplossing voor. Maar de belangrijkste reden die eigenlijk meest wordt benoemd is stress, piekergedachten, liggen woelen in bed, 2 uur 's nachts wakker worden, niet meer in slaap kunnen komen. Ja. En juist dat, dat vind ik ook zo mooi, wat jij uitdraagt, rust in je hoofd creëren. Ja. Dat is eigenlijk de oplossing die we moeten aanbieden. En dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen een ademhalingsoefening. Dat is ook een verandering in je levensstijl. Ja, dat is een aanpassing in je missie. Maar als je 's nachts al iets kan hebben, zij het een meditatie die jou begeleidt, die je altijd bij hebt, of zij het een slaaprobot die een fysieke versie daarvan biedt, dan kan het net dat verschil maken om een half uur meer slaap te pakken, waardoor je immuunsysteem sterker is. Ja. En zodoende je levensstijl kan gaan optimaliseren vanuit die kracht van betere nachtrust.
Absoluut, absoluut. Ja. Ik krijg zoveel feedback. Ik zeg altijd ik, maar met de app krijgen we zoveel feedback op de meditaties. Van de kids ook. Ik heb kinderen die totaal niet in slaap kunnen komen. Echt altijd problemen. En nu ze een paar dagen de meditaties gebruiken. En ze slapen gewoon. Maar ook wel heel veel volwassenen die zeggen, joh, alles geprobeerd, medicatie, alles. En ik kan het nu afbouwen. Ik kan zelfs zonder mijn medicatie. Ik voel me veel beter. Ja. Wij onderzoeken dat ook, want ik ben toch heel benieuwd. Wat gebeurt er dan met iemand waardoor dat resultaat behaald wordt? Maar wat me wel opvalt, is dat er een aanzienlijke groep is die heel snel lacherig doet over wat ik doe. Daar kan ik over praten. Dat wegwuift. Dat heeft allemaal geen zin. Dat werkt niet. Zakken vullen, weet je. Ik kan toch niet slapen. Want bij mij werkt dat nou eenmaal niet. Die zitten zo in dat patroon van dat werkt niet. En die willen eigenlijk niet geholpen worden. Want ze geloven er niet. Of ze voelen zich zo comfortabel dat ze niet kunnen slapen. Mm-hmm. Dat een beetje je comfortabel voelen met die oncomfortabele situatie. Ja, die mensen zijn heel moeilijk te helpen, want die willen geen hulp. Mm. Dat is een beetje lastig. Dus die moeten we nog wel zien te overtuigen. Ja. Of die moeten de robot gaan gebruiken. Wat kost de robot?
Hij is €499.
Oké. Okay. Klinkt een beetje raar. Slapen met een robot.
Ja.
Moet je niet een lieve naam geven gewoon.
Ja, we refereren er zelf. Nee, we refereren er zelf naar als een Somnox. Hè. Dus de bedrijfsnaam is eigenlijk het equivalent van het product. En als productcategorie zeggen we slaaprobot, omdat het is waar we vandaan komen. Maar we zullen later dit jaar ook met een nieuwe propositie komen die wellicht iets meer in de lijn is van wat je zojuist aangeeft.
Ja, ik denk dat dat best wel leuk kan zijn als ja, als het een maatje is of zo, ik weet niet. Ja, ik roep hem.
Ja. Nou zeker, dat zien wij ook in onze reviews. Hè. Het is voor mensen echt een companion. Iets wat er voor jou is, iemand die er is. En kijk, mensen die niet kunnen slapen, hebben vaak al alles geprobeerd. Dus zijn heel erg sceptisch, zijn heel erg op zoek naar iets wat ze helpt. Maar zijn vaak, hebben de hoop opgegeven. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat inderdaad mensen kunnen openstaan voor dit soort nieuwe oplossingen. Die al is het maar een kwartier extra slaap, dan kan dat al heel erg veel doen met je gezondheid. En als het niet werkt bij ons, dan hebben wij ook de regeling van, we hebben echt die merkbelofte, als het je niet heeft helpen slapen, dan stuur je hem terug en krijg je geld terug. Dus we willen er wel zeker van zijn dat als wij omzet hebben gedraaid, dat ook echt representatief is voor mensen helpen slapen. Want anders ben je inderdaad geld aan het verdienen.
Nee, vind ik fair deal.
Die je niet helpt. En dan is je purpose niet in lijn met wat je doet.
Vind ik ook hoor. Je levert toegevoegde waarde, daar mag iets tegenover staan. Ik vind als je €500 betaalt, maar daarna kun je altijd lekker slapen. Nou, dat vind ik heel veel waard. En als het niet werkt, nou, fair deal. Ja. Jeetje, wat leuk. 1 ding heb ik nog niet besproken en we zitten een beetje aan de tijd. Maar jullie hebben, ik heb je op televisie gezien, jullie hebben geld opgehaald. Hè? Je hebt investeringsgeld opgehaald. Dan praten we echt wel over miljoenen. Mm-hmm. Is dat spannend om zonder in heel erg detail te gaan, maar hoe gaat dat dan weer? Ik bedoel, neem jij dan dat initiatief van, we hebben geld nodig? Bepaal je vooraf hoeveel geld je nodig hebt? Of ga je kijken hoeveel geld je op kan halen en wat je daarmee kan doen? Hoe gaat zo'n traject in zijn werk?
Nou, dat het spannend is, absoluut. Ik bedoel, ik ben 26 en we hebben 20 man hier op de werkvloer lopen. Tegenwoordig gaat het om echt grote bedragen. En om echt heel veel klanten wereldwijd die met een serieus probleem zitten. Dus het is niet meer een studentenprojectje dat mag falen. Het is een serieuze onderneming met een serieuze missie. En daarvoor is dus ook serieus geld nodig. Soms kan ik daarbij ook wel eens, hoe noemen ze dat, het imposter syndrome ervaren.
Lig je er ook wakker van?
Zelf slaap ik heel goed, maar soms word ik wakker en denk ik van, ik ben 26, ben ik wel iemand die dit kan en hoort te doen? Of ben ik één grote grap die dit blijkbaar nu doet? Maar ja, het is een beetje surreëel. Ja. Maar het begint bij een goed plan. Dus we hebben van tevoren echt goed gekeken van, joh, we willen naar die 100 miljoen mensen toe die we helpen slapen. Wat is daarvoor nodig? Nou, buitenland is een must, want in Nederland wonen niet eens 100 miljoen mensen. Betekent dat er meerdere producten en technologie moet worden geïnvesteerd. Nou, dat is ook kostbaar. En dat moet worden uitgevoerd door iemand, namelijk mensen, die ook van dat kaliber op wereldwijd niveau dat kunnen uitvoeren. En daar komt een bepaald budget uit rollen. En met het budget en de verkopen die we tot nog toe hebben gerealiseerd, kan je een cijfermatig onderbouwd verhaal aanbieden waar een investeerder van zegt, nou hey, dit is iets waar ik in geloof. Dit is waar ik achter sta als investeerder. Hè, wat mijn principiële waarden zijn. Maar ik geloof er ook in dat het een duurzaam, winstgevend bedrijf kan zijn. Dat naast maatschappelijke impact ook nog eens financieel gezond is. In plaats van een non-profit die altijd afhankelijk is van gunsten. Dus ik vind het een hele mooie combinatie. Hè. Geld is in Nederland een beetje een vies onderwerp. Maar ik zie het echt als brandstof van een raket die je de lucht in kan schieten. Dan kan je echt impact maken. Hè? Ook voor kwade dingen natuurlijk. Maar ja, laten wij er dan het goede mee doen.
Ja, weet je, ik ben het seminar van de week aan het voorbereiden. De Maxpot Business. En natuurlijk is geld daar een belangrijk onderwerp. Ik zeg altijd, ja, weet je, geld is als een mes. Je kunt er je eten mee klaarmaken en snijden. Of iemand zijn leven mee nemen. Dus ja, het is maar net wat jij met geld doet. En je kunt met geld heel veel mooie dingen doen. Je kunt zorgen dat de hele wereld beter slaapt. Dat de hele wereld meer te eten heeft. Dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Kleding hebben. Ja, er is allemaal geld voor nodig. En we kunnen het wel heel vervelend vinden. Maar dat is nou eenmaal zo. Accepteer dat. En doe er dan wat goeds mee. Dus ik vind dat je het goed doet.
Ja.
Ik zeg gewoon hard op na te denken. Maar ben jij dan degene die gaat kijken van, welke partijen, venture capital, investeringsmaatschappijen, wie zouden in aanmerking komen? Of heb je daar ook wel weer iemand bij, die je, een deskundige die je advies geeft?
Ja, ik ben wel degene die dat nu doet. Dus ik heb nu de rol als CEO. Dus als CEO hou ik me vooral bezig met de strategie van het bedrijf. Dat daar geld voor is en de juiste mensen. Dat zijn eigenlijk de drie schaakborden waar ik op speel. Ik denk dat iedereen een coach of advies nodig heeft. En maakt niet uit waar je staat. Ik moet ook nog heel veel leren. Dus ik heb nu een hele waardevolle coach die mij hierbij helpt. Die zelf ook heel veel ervaring hiermee heeft met het ophalen van geld, met het aansturen van een team, met het creëren van een visie die buitenland het buitenland daarbij betrekt. Dus vanuit mijn eigen visie en ook het team wat ik daarbij betrek, want het moet niet de Julian Show zijn, hè, het moet wel een team effort zijn, willen we geld ophalen, want dat doet ook iets met je cultuur en de dynamiek van de milestones die je moet gaan halen. Wij hebben wel heel duidelijk gezegd, oké, we hebben een paar miljoen nodig. Dat kunnen we in de tijd van het jaar waar we nu leven best makkelijk ophalen. Het geld klotst tegen de plinten dit jaar.
Dat is echt niet normaal.
Bizar.
Ja.
Dus de kans om nu iets op te halen moet je pakken. Maar
nu in deze markt geen geld kan ophalen, dan gaat het je nooit meer lukken.
Dat is een slecht teken, ja. Tegelijkertijd, dat is een andere discussie, is dat misschien een signaal van een bubbel waar we in zitten.
Ja,
en wat het met de economie gaat doen. Maar dat is iets anders. Maar pak je kansen, lieve mensen, dat zou ik zeggen.
Nu wel.
Maar wees dan dus ook heel selectief met wie je in zee gaat. Want er is genoeg geld. Dus ga niet met iemand in zee die niet bij jou past. Ga met iemand in zee die ook maatschappelijke impact wil maken. En geloof me, dat willen investeerders echt wel. Het zijn echt niet allemaal monopoliemannetjes die hoog boven in de boom alleen maar geld willen verdienen. Sterker nog, er zijn investeerders die impact willen maken. En zo hebben wij ook onze venture capitalist gekozen. Die gaan er echt voor de lange termijn in. Die willen niet korte termijn winsten. Die snappen dat we de komende jaren nog verlieslatend zijn, omdat we in het buitenland investeren. En hebben ook de zakken en het netwerk om door te financieren. Dus kijk daar ook naar. Het geld is echt heel klein onderdeel van de totale formule om tot de juiste investeerder te komen.
Ja. Julian, ik ga je nog één vraag stellen. En dat is geen zakelijke vraag, maar persoonlijk. Hoe ziet jouw eigen mooiste leven eruit, nu en in de komende jaren?
Ja, mijn mooiste leven, op een bepaalde manier leef ik nu al. Dat meen ik serieus. Hè. Ik werk aan een creatie die de mensheid helpt slapen. En dat mag ik groot maken met een heel geweldig team dat we nu ook naar het buitenland gaan brengen. Dus het feit dat ik achter mijn eigen stuur zit en niet achter in de bus bij iemand achter anders in de auto die rijdt. Hè. Ik bepaal de navigatie. Ik rijd waar ik naartoe wil. En naar de toekomst toe heb ik nog hele grote dromen. Die zijn onder andere dat ik ook heel graag een keer een reis om de wereld wil maken vanuit een zeilboot. Dat ik zelf ooit investeerder kan zijn door mijn bedrijf op grote schaal eerst zelf te kunnen hebben gebouwd. Maar wellicht ook te kunnen verkopen. En dat ik vanuit het kapitaal dat je daar opbouwt meerdere businesses kan bouwen of kan mentoren. Als ik een wat meer senior leeftijd heb. Maar ik wil net als Elon Musk gewoon bedrijven bouwen. Meerdere die de wereld gaan veranderen. En wie weet kan dat vanuit een zeilboot. En kan ik leven en wonen waar ik ben. Met de mensen waar ik van hou.
Dat kan vanuit een zeilboot.
Daar ben ik heel blij mee om dat te horen.
Ja, dat kan. Het kan vanuit een zeilboot en een motorboot. Ik had die dromen ook altijd. En toen was ik... wat was het? Ik denk in 2000 ook was ik in Silicon Valley. Daar heb ik een tijdje rondgelopen, ook toen ik met mijn eigen businessplannen bezig was. En toen heb ik best wel wat serieuze ondernemers ontmoet. Ik weet nog wel dat Peña mij, praat over 1999, had Peña mij de opdracht gegeven van... je moet binnen een jaar moet je een afspraak hebben met de rijkste man op aarde. Dat was Bill Gates toenertijd. Mm-hmm. Misschien hier en daar wat ter discussie nu over allerlei dingen die af en toe het nieuws komen. Maar toen was het gewoon wel Bill Gates van Microsoft. En toen binnen 6 maanden zat ik bij hem op kantoor. Dat vond ik wel heel tof dat ik dat voor elkaar had gekregen. Ook wow. Dat was, het was aan de ene kant heel eenvoudig. Het was gewoon mailen naar info@microsoft.com. Echt, geloof het of niet. Mm-hmm. Hele andere tijd natuurlijk. So. Maar toen heb ik ook Larry Ellison gesproken. Mm-hmm. En Ellison is natuurlijk de baas van Oracle, wat een voor het grote publiek veel minder bekend bedrijf is, maar wel bijna software levert aan ieder bedrijf. Ja, en Ellison die haatte het eigenlijk om te managen. En die wilde gewoon op zijn boot wonen en leven. En dat deed hij ook. En zo stuurde hij vanaf zijn boot gewoon dat hele Oracle aan. En dat was al af en toe wel eens op kantoor, maar bijna nooit. Dus ja, het kan. En ik heb het ook een tijdje gedaan. En ik moet zeggen, ik heb toen mijn personeel verteld, verboden dat ze mochten zeggen dat ik aan het zeilen was met mijn boot. En dat eerste jaar dat ik aan het zeilen was, ik weet nog heel goed, ik was van Turkije terug aan het zeilen naar Nederland. Toen was ik 4 maanden onderweg op de Middellandse Zee. En niemand van mijn klanten wist dat ik op een boot zat. En ik zat met mijn mobiel, ik had 2 mobiels meegenomen en een weet je, zo'n kaartje dat je draadloos internet had. Maar ik praat wel over, dit is ook 2006. Het was allemaal nog niet zo technologisch als nu. En dat jaar heb ik meer omgezet dan de jaren daarvoor. Door met mijn telefoon gewoon in de zon op mijn dek te zitten. Mm. Maar je komt in een andere staat van zijn. Dus je bent veel meer bezig met vrij denken, met visie, met nieuwe inzichten. En niet meer met day-to-day business en damage control. Ja. Dus het is een hele goede manier om op die manier een business aan te sturen. Dus ik vind het een mooie droom. Ik wens je alle goed, succes. En ik denk zeker wel dat als jij dat wilt, dat ook gaat lukken. Want tot nu toe gaat alles hartstikke goed. Ik vind het een mooi verhaal. Dank voor het vertellen.
Graag gedaan.
Ik zou mensen willen aanraden, kijk gewoon eens even op de website. somnox.com. Slaaprobot, Julian, kom je er ook als je het gaat googlen. Voor iedereen die nu luistert en zelf ook problemen heeft met slapen of mensen kent. Het is een mooi cadeau voor jezelf of voor iemand anders om een goede nachtrust te geven. En ik ga jou heel veel succes wensen en we spreken elkaar binnenkort zeker nog.
Helemaal goed. Dankjewel, Michael.
Dankjewel. Mooi verhaal, jonge ondernemer, enthousiast, gedreven, passie. Ja, eigenlijk alles wat je ook kan lezen in Master Your Mindset en wat ik in mijn programma's vertel. Kernwaarden, heel belangrijk. Iets doen om bij te dragen aan het leven van iemand anders. Ik hoop dat het duidelijk is geworden ook dat ondernemen niet alleen maar gaat om geld verdienen. En dat business niet alleen maar gaat om geld, Maar dat je creëert iets. Je hebt een scheppende kracht en daar maak je iets mee. En daar los je het probleem van iemand anders mee op. Dat is ondernemen. Problemen oplossen van andere mensen. En daarvoor zijn mensen bereid om in ruil iets te geven. En dat is in onze wereld geld. En dan hebben we een mooi economisch systeem dat je iets goeds doet en daar iets moois voor terugkrijgt, waar je weer nieuwe mooie dingen mee kan maken. Mooi verhaal. Komende week, Maximum Potential Business Seminar. Met gastsprekers Alco van der Breester. We gaan spreken over finance, strategie. Beetje de dingen die we ook in deze podcast hebben besproken. Waar moet je op letten? Hoe hou je geld op? Waar doe je dat? Wat zijn de do's en don'ts? We hebben ook van meer dan 1000 start-ups hebben we de grootste fuck-ups hebben we bij elkaar geschraapt. Daar hebben we een lijst van 20 of 30 van gemaakt. Patrick de Zeeuw, dat is de CEO van Startup Bootcamp en nog meerdere bedrijven, investeerde in 1200 bedrijven, sinds 2011 al bezig met honderden start-ups te begeleiden, vaak tot grote successen aan toe. Iemand met een oneindige kennis, heel veel ervaring op dat gebied, die is er ook 2 dagen hier live in de studio. We gaan het hebben over heel veel van dit soort onderwerpen. Gezond ondernemen, hoe je iets kan bijdragen aan de maatschappij, aan deze wereld, om er een mooiere wereld van te maken, die jou ook nog als return on investment wat geld oplevert, waar je weer mooie dingen mee kan doen. Je mooiste leven kunnen leven bijvoorbeeld. Verder hebben we Richard de Let. Die gaat een uur praten over de gezondheid van de ondernemer. Want je hoort het ook, het is gewoon heel belangrijk dat je zelf vitaal, krachtig bent, dat je de wedstrijd kunt winnen, dat je doorgaat waar anderen stoppen. Ook dat is vaak een probleem, dat mensen te moe worden, opgeven. En we hebben Willem Middelkoop. Willem gaat spreken natuurlijk over de situatie in de wereld, de economie, de financiële markten, de toekomst. Hij heeft meerdere boeken geschreven, allemaal bestsellers. 8 boeken wereldwijd, heel veel verkocht. Je zou hem kunnen kennen van BNR Nieuwsradio. Hij zit vaak in de podcast bij Madelon Vos. En hij heeft het boek The Big Reset geschreven. Dat is niet de Great Reset van Klaus Schwab, maar The Big Reset. Willem schreef jaren geleden al, als de dollar valt, over de dollar, over goud, over olie. Grote investeerder in zilver en goud, heeft daar een eigen fonds dat al jaren echt bijzonder goed doet. Enorme performance. Dus ik denk een waanzinnige line-up dit jaar voor het Maximum Potential Business Online Seminar. Je hoeft niet te testen, iedereen mag erbij zijn. We doen het hier vanuit onze nieuwe studio, die we helemaal speciaal voor dit soort events hebben gebouwd. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Ik hoop dat je erbij bent. We beginnen woensdagavond en dan donderdag en vrijdag. Alle informatie vind je op onze website. Dank voor het luisteren naar deze Leef je mooiste leven podcast. Ik ben er snel weer met op stapel, want die hebben we inmiddels opgenomen. Els van Stijn, die komt er ook aan volgende week. En een hele bijzondere, mooie, lange podcast hebben we opgenomen met Roy Martina. Dus in de komende weken kun je mooie gesprekken verwachten hier in de Leef je mooiste leven podcast. Ik wens je een fijne en een mooie dag.